De Opgejaagden is de titel van een zevendelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, gemaakt door Lydia Tuinman. Over 16 Joodse onderduikers die dankzij de inzet van een groep Falter-verzetsmensen de oorlog overleefden. Het Falterbos bood de onderduikers een veilige schuilplaats, maar de locatie had één nadeel. Water was ver weg. Ze moesten een kilometer door het bos afleggen om bij een plek te komen waar ze water om te drinken, mee te koken en te wassen konden bemachtigen. Je luistert naar deel 6 van De Opgejaagde.
We lopen door het bos bij Falten en we zijn bij het tweede onderduikhol geweest en bij de A-boom. En we hebben al heel veel uitgewisseld, maar nu lopen we nog weer een stuk het bospad af. En dat is best een eindje. En dat hoeven wij niet te doen met emmers en melkbussen, maar dat moesten de onderduikers wel.
Ja, de onderduikers hadden natuurlijk ongelooflijk veel behoefte aan water. Je hebt overal water voor nodig. Dus de behoefte aan water was zo groot dat ze dus een waterplek gezocht hebben. Nou lopen we hier toevallig, maar dat wisten ze toen nog niet, lopen wij op een waterwindgebied. Hier diep onder de grond zit water. Dus ze zijn op een gegeven moment zijn ze wel gaan graven hier naar water. En op 9 meter diepte vonden ze ook water.
9 meter?
Ja, ze hebben 9 meter de grond ingegraven. Twee keer zelfs. Om maar water bij het hol te hebben. Maar voordat ze dat gegraven hadden, moesten ze dus water ergens anders weghalen. Dat komt dus bij Bert Sevaert en Hendrik Westerink. Maar er is altijd het gevaar van rammelnemers, piepende ankers. Dus dat wilden ze eigenlijk liefst zo min mogelijk.
Ja, want loop maar eens een eind met een oude metalen emmer met een hengsel eraan. Je maakt geluid.
Ja, precies. En ze hadden ook een melkbus die ze achter op een fiets zetten. Nou, dat kraakt natuurlijk ook aan alle kanten. En dus dat was een groot gevaar. De onderduikers die gingen dus op een gegeven moment in een bos. Was een open plek. En in die open plek, daar stond een waterpomp. Want daar liepen vroeger de koeien van Hendrik Westerink. En uit die waterpomp hebben ze dus iedere keer water gehaald. Alleen zo vrij als wij hier nu lopen, dat kon niet. Ze moesten vroeger in de dekking via het bos.
Ja, dus dan was het de afstand nog veel verder. En op de heenweg met lege vaten, maar op de terugweg waren ze vol.
Ja, dat klopt. En ze zeiden ook wel eens van, we gaan met volle emmers weg, maar we komen met een kwart komen we aan. De rest was eruit geklotst.
Ook dat nog. Ja, zijn we er nou al bijna? Ik vind het nog wel een beetje ver eigenlijk.
Ja, we moeten nog even flink doorstappen.
Zo, hier slaan we af op een kruispunt.
Ja.
Gaan we naar...
Van Dien omschrijft op een gegeven moment dat ze twee keer een brandpad over moesten gaan. Als je twee keer een brandpad over moet gaan, dat doen we nu met het grootste gemak.
Ja.
Maar elk brandpad wat je overgaat, kan weer gevaar worden. Je kan weer gezien worden. Dus dat wouden ze zo min mogelijk. Maar hij schrijft, om water te halen moesten we twee keer oversteken. Ja. Nou, dat hebben we inmiddels gedaan. En we komen dus nu bij een, wat nu een prachtig mooi natuurgebied is. Ook met een wildobservatieplaats erbij. En dat was vroeger een weiland waar koeien liepen. En daar stond dus een waterpomp in. En daar haalden de Joden, de onderduikers, die haalden daar hun water weg.
Ja, ik zie nou inderdaad, er komt een beetje een open plek hier in het bos. En je kan je voorstellen dat daar ooit een weilandje was. Maar nu niet meer natuurlijk, het is allemaal volgegroeid.
Ja, dat klopt. Het ligt ook een beetje in een laagte. Dus je kunt je echt voorstellen dat daar water in heeft gestaan. En je kunt het... Ik hoop dat het nog zo is, maar de laatste keer dat ik hier geweest ben, stond er ook beplanting, begroeiing, waar we aan je kunt zien van, ja, die hebben vocht nodig.
Vocht binnen de vegetatie.
Ja, vocht binnen de vegetatie. Dus het is echt een natte plek, waardoor het logisch is dat er water gestaan heeft.
Maar goed, elke dag water halen over deze afstand, dat moet er wel... Gespierde jongens zijn geweest, die onderduikers.
Ja, en je moet er gewoon diep respect voor hebben. Hoe zij dat al die jaren hebben vol weten te houden. Dit is niet niks.
Ja, die Ab die schrijft op een gegeven moment ook dat het werk eigenlijk ook een afleiding is. Hè? Dat het voor hun ja, fijn is dat ze moeten graven aan die put en nieuw onderduikershol moeten graven, omdat het ook afleidt.
Ja, ik kan dat heel goed begrijpen. Als je alleen daar maar zit en je doet verder niks, dan zijn de dagen natuurlijk eindeloos lang. En alles wat maar een beetje afleiding bood, dat deden ze.
Ik heb zelf altijd in het bos dit soort paarden.
We zijn hier nu aangekomen bij een scherm en dat is neergezet om stiekem van achter dat scherm te kunnen kijken naar een weidegebiedje. Waar dan 's avonds vast reeën verschijnen en dergelijke. Een heel mooi observatiepunt. En nou ja, ik zie hier zo in voor mijn geestesoog die onderduikers lopen met hun emmertjes.
Ja, het is, dit observatiepunt was er dus toen nog niet. Want het was gewoon een open plek, een weiland in het bos. En met toeval dat hier dus water aan de oppervlakte kwam en dat er een pomp stond om zeg maar de koeien te voeden. Hè?
Ja. Nou, en dan hebben we onze emmers gevuld en dan moeten we weer helemaal teruglopen. Hè?
Ja.
En geen geluid maken.
Geen geluid maken en al het gewicht meetorsen. Hè? Geen lawaai maken. Nee, het is...
Uit het boek van Ab van Dien. Het graven duurt nu veel langer, omdat het uitgooien van zand door de diepte onmogelijk is. Vaak staan we op elkaars schouders en halen we emmer voor emmer zand naar boven. Ook binden we ons wel aan de benen vast en scheppen emmers dan met onze handen vol, het hoofd naar beneden hangend. De hele dag gaat dit door en het is tenslotte de schemering die ons doet stoppen. Naar schatting zijn we nu al 6 meter diep. Alle hoop wordt op morgen gevestigd. Met 8 mensen staan we de volgende dag op de zandwal naar de emmer zand te kijken die boven komen. We durven het bijna niet te uiten. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Het zojuist naar boven gebrachte zand is vochtig. We wisselen elkaar af en dan, juist als het weer Adolfs beurt is, komt de kreet: ik zie water. Wat er dan gebeurt valt niet te beschrijven. Ik weet niet hoe we die laatste emmer naar boven hebben gekregen, maar ik weet wel dat we bijna gek van vreugde zijn. We springen en dansen aan 1 stuk door, we vallen elkaar om de hals, we juichen. Voor de eerste keer verliezen we alle voorzichtigheid uit het oog. We hebben water en de rest komt er niet meer op aan. Water op een diepte van plusminus 7 meter. Geen gevaar meer met water halen 's avonds, geen zuinigheid meer met wassen en koken. Water, zoveel als we maar willen hebben.
Gepresteerd hebben.
Ja, en wat mij ook in dat boek opviel, is de hoeveelheid wakkere landgenoten die bereid waren om zulke onderduikers erbij te lappen. Hè?
Ja, dat heb je natuurlijk altijd. Hè? In het verhaal van de opgejaagden komt ook een man voor die dan landwachter is in Kleindijk. En ik heb ook verhalen gehoord van nabestaanden dat hij aansprakelijk zou zijn voor de dood van Bertus Zeevaart. Maar ik heb kunnen aantonen dat dat niet het geval was. Maar hij was wel een heel gevaarlijk individu. En voor de Joden natuurlijk. Maar wat ik uitgezocht heb, hij was ook heel selectief. Er waren mensen die hij aangaf, waarop hij schoot. Maar er waren ook mensen waarvan hij wist dat ze Joodse onderduikers hadden. En die deed hij niks aan. Dus, ja,
wat heb je voor verklaring?
Ik heb daar eigenlijk geen verklaring over voor. Ik denk dat het...
Sympathie, antipathie, gewoon een persoonlijke voorkeur, zoiets?
Persoonlijke voorkeur. Dat is net als tegenwoordig in de klas, denk ik. Hè? Mekaar pesten, en de ene mag je wel en de andere mag je niet. En, ik weet niet wat dat is... Ik denk misschien een goede relatie met hem hebben gehad. Dat ze geld aan elkaar verdienden. Of, hè?
Ja. Zeg, en dan was er nog een man, daar heb je ook onderzoek naar gedaan. Dat was een neef van Jan Hendricks, die een held is in dit verhaal. En de neef komt er helemaal niet goed af.
Nee, dat klopt. Dat is het waarschijnlijk Appie die jij bedoelt. Appie, ja. Hendricks.
Ja.
Ja. Ja, Appie is eigenlijk, eigenlijk de aanstichter van alle ellende, zeg maar, van Jan Hendricks en Bert de Zeevaart. Appie was een jonge man in de oorlog, een tiener nog. En die, voor zover ik het heb kunnen achterhalen, gewoon eigenlijk groot is gebracht in een beetje milieu, wat lager milieu. In het veengebied, nou wil ik dat niet per se als laag, de omstandigheden daar waren wel zodanig dat anders was als normaal, zeg maar.
Ja. En, armoede, geen goede opleiding.
Geen goede opleiding, opvoeding helemaal niet. Vader was die deed alles wat eigenlijk maar verboden was. En hij huwde 3 keer en ook...
allerlei schaduwzijden van de maatschappij zocht hij ook.
Hij had seksuele uitspattingen, hij stal bij het leven, is daar ook voor veroordeeld. En je moet je voorstellen, in zo'n gezin wordt Appie dan groot. Dan krijgt hij een stiefmoeder en die stiefmoeder die blijkt meer destructief als opvoedend voor het kind te zijn geweest. Dus het heeft hem in zijn opvoeding niet meegezeten. En Appie zelf was ook laaggeletterd. Hij kon niet goed leren en alles. En Appie trok dus al vrij jong met zijn vader de maatschappij in, zeg maar, het land in. En overal geld te verdienen, waar maar geld te verdienen was. En zijn vader stond ook bekend als een enorme fantast. Iets wat ik ook uit het dossier van Appie Hendricks heb kunnen halen. Dat was ook een enorme fantast.
Een kletsmajor, een leugenaar.
Ja. Het was zo erg dat diverse ervaren professionals er geen soep van konden maken. Hij loog, maar hij wist zich er ook iedere keer weer uit te draaien. En laat ik het zo zeggen, Appie was ondergrondelijk. En Appie is dus gaan heulen met de Duitsers. Waardoor hij eigenlijk door de Nederlanders gezocht werd. Maar uiteindelijk is hij ook weer gedeserteerd bij de Duitsers. Dus Appie had de pech dat hij door Nederlanders en door Duitsers gezocht werd.
Zo, ja.
En Appie moest dus onderdak hebben. En zo kwam hij bij zijn oom terecht. Van, weet jij niet, een onderduikplek van mij.
Bij Jan Hendricks.
Ja, bij Jan Hendricks. Dat was zijn oom. Ja. En hij is dus wel verwezen naar Zeevaart. Zonder dat Jan Hendricks ook maar iets te veel gezegd had. Maar uiteindelijk wouden de onderduikers en Zeevaart die samen... Dit overleg gevoerd. En wouden hem niet hebben.
Dus het was hun te gevaarlijk.
Te gevaarlijk. Ja. En dan is het zo dat Appie begint te kletsen. Appie die verzint, als hij door de Duitsers toch gepakt wordt, verzint hij hele verhalen over zenders en onderduikers en Amerikaanse piloten. En hij verzint van alles aan elkaar. Ja, en dan worden die Duitsers wakker. Van ho, het gaat niet alleen over onderduikers. Het gaat hier over Amerikaanse piloten. En ho... We moeten groot uitrukken. Appie die heeft dus, wat ik net zei, gekletst, gefantaseerd. En heeft er heel veel dingen bijgehaald, wat waarschijnlijk helemaal niet waar is. En die Duitsers die hebben dus heel groots uitgepakt. Die dachten van, dit, hier moeten we massaal. Dus die zijn met honderden landwachters uitgerukt.
Nee.
Ja, echt. Het is een mega operatie geweest. Ja, daar is Appie de aanstichter van. En...
Wat heeft die man bezield? Heeft hij gedacht, als ik nou een groot verhaal vertel, dan kom ik er zelf beter vanaf?
Nee. Hij is, denk ik, toch dusdanig... Hij heeft dat waarschijnlijk niet expres gedaan. Hij is waarschijnlijk toch dusdanig laag niveau dat hij dat allemaal niet goed geweest
heeft. Hij heeft dat niet kunnen inschatten, wat hij veroorzaakt heeft.
Nee, want zelfs de zenuwartsen, zoals ze toen heten... maar die zenuwartsen die hebben er ook geen soep van kunnen maken... wat er in die man omgaat en wat nou waarheid is, wat fictie is. Dat is juist vervelend, dus ik heb ook geen oordeel over deze man.
Volgens zenuwarts... Dr. H. Kuipers uit Haren was Appie een fantastische leugenaar. Hij had zich met leugens door de oorlog kunnen slepen. Iedereen en alles zand in de ogen strooiend. Als kind kreeg Appie het liegen met de paplepel ingegoten. Ook zijn vader stond wijd en zijd bekend als leugenaar. De primaire oorzaak van het handelen van Appie lijkt dan ook gezocht te moeten worden in de uiterst gebrekkige opvoeding in een omgeving waar de bevolking over het algemeen nog weinig ontwikkeld was. Mede door de armoede golden in de Veendorpen andere normen en waarden. Als daarbij in ogenschouw wordt genomen dat hij een matig begaafde tiener was, lijkt het verklaarbaar dat hij niet heeft overzien wat de gevolgen zouden zijn. Goed. Wat is er met Appie gebeurd na de oorlog?
Nou, Appie heeft in een aantal opvangkampen gezeten na de oorlog en is uiteindelijk berecht. In elk geval komt het neer op 1,5 jaar straf.
Als Appie er niet geweest was, hadden misschien Bertus en Jan geleefd?
Die kans is wel heel aanwezig. Het is overduidelijk dat het hele dat alles op gang gekomen is door het kletsen van Appie. Dat heeft alles in gang gezet. Dus als hij dat niet had gedaan, dan weet je nooit hoe het anders afgelopen was. Maar dan hadden waarschijnlijk Jan Hendricks en Bertus Zevert nog geleefd. Ja.
Je luisterde naar deel 6 van De Opgejaagden. Een zevendelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, gemaakt door Lydia Tuinman. In gesprek met onderzoeker Johan Wittaar. Luister ook naar het laatste en slotdeel, deel 7. En alle podcasts van Drenthe Toen zijn te vinden op de diverse podcast-apps. Bedankt voor het luisteren.